Hartelijk welkom, u allen, hier bijeen op de Bijbelstudie vanuit de Romeinenbrief. We gaan in elk geval vandaag beginnen met het vragen van een zegen over deze avond. We gaan met les 7 beginnen. En als iedereen een plekje gevonden heeft, we gaan een zegen bidden. Lieve Vader in hemel, dank u wel dat u bent wie u bent. Dat we u mogen kennen. Dat we mogen weten wie u bent en wat u voor ons heeft gedaan. Dat dat in onze gedachten geborgd mag zitten. En dat we elke keer weer opnieuw door de Heilige Geest daar ook bij bepaald worden. Wie u bent en wat u heeft gedaan. En dan ook wie wij dan mogen zijn in u. Dank u wel dat u vanavond ook hier aanwezig wil zijn om ons te zegenen. Om ons iets mee te geven vanuit de Romeinenbrief. Wat heel veel voor ons kan betekenen. Een moment om ons wakker te schudden. Een moment waarop we ook bij onszelf bepaald worden. En daarom, Heer, mag het zo zijn vanavond dat niet mijn woorden, maar u zelf, Heer, uw woorden tot harten mag spreken. En dat we dat mee mogen nemen naar huis. Dingen mogen verwerken. En mogen gaan leven vanuit uw geest. Zegen zo ook, Heer, deze avond. En help ons om er ook voor elkaar bemoedigend te zijn. In Jezus' naam. Amen. Zo. De vorige keer heeft iedereen lesmateriaal gekregen. Ja, hè? Ligt nog op tafel. De vorige keer hebben we heel uitgebreid stilgestaan bij de persoon Abraham. Het voorbeeld van Abraham als het gaat om geloven. We hebben eigenlijk gezien dat gerechtvaardigd worden, aangenomen als Gods kind, worden aangenomen, al iets is wat in het Oude Testament al voorkomt. Op basis van het geloof. Niet uit werken, maar door het geloof. En hebben we gezien dat dat bij Abraham al begint. En dan hebben we gelezen tot en met hoofdstuk 4. We hebben vorige keer een heel groot gedeelte ook gelezen. En afgesloten met het verhaal, het voorbeeld van Abraham. Maar hebben we ook stilgestaan, zeg maar, bij het hoe we in geloof gerechtvaardigd kunnen worden. Hoe we behouden kunnen worden. Gerechtvaardigd is iets dat staat, zeg maar, recht tegenover zondig. Je kan zondig zijn en daar tegenover staat rechtvaardig zijn, gerechtvaardigd. En waarom is het gerechtvaardigd? Omdat het niet iets is wat je zelf doet, maar wat de Heer je geeft. Iets wat God je geeft. Nu gaan we niet kijken naar het hoe we door geloof gerechtvaardigd worden, maar gaan we een stap verder en dan gaan we kijken naar wat het eigenlijk uitwerkt in ons leven. Dus de uitwerking van gerechtvaardigd zijn door God. Nou, dat gaat gebeuren vanaf hoofdstuk 5. En daar zijn we dan ook gekomen. Dus daar wil ik gaan lezen. Ik zal hem nog even ietsjes een tikkie zachter zetten. Volgens mij is het zo ook goed te verstaan. En dan galmt hij net iets minder rond. Ik hoop dat het voor de opnames ook genoeg is. We lezen in Romeinen 5. En dan lees ik vanaf vers 1 tot en met 11. Leven in vrede met God is daarboven geschreven. We zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade. Gods genade die ons fundament is. En, nee, niet Gods genade, maar door Hem die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid. en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem verzoend worden, gered door diens leven. En meer nog, dat we God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Ik ga nog even terug naar vers 10, dat is een belangrijk vers. En ik las dat een beetje krakkemikkig. Vers 10. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, staat het dan vers 11. Even tot zover het schriftgedeelte. Ik heb twee kernteksten hier uitgehaald, waarvan ik er één heb geprojecteerd. Het allereerste vers. Het eerste vers zegt, we zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. Daar hebben we het al die tijd over gehad eigenlijk, hè? De vorige lessen. En leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Kom ik straks op terug, ook nog even op dit vers. En vers 10 heb ik zojuist nog een keer extra gelezen, omdat het iets toevoegt. Vers 1 tot 8 spreekt van een gedeelte wat we even apart gaan behandelen. En de vers 9, 10 en 11 is eigenlijk nog een aanvulling daarop, zou je kunnen zeggen. We gaan kijken naar dat eerste aspect. En vanavond gaat het dan om die rechtvaardiging. En zoals ik net al bij de inleiding zei, eerst hebben we gekeken hoe we door geloof konden worden gerechtvaardigd. Maar nu, naar wat werkt dat nou uit? Het gaat tenslotte om een cursus overleven in de stad. Wat hebben wij er nu aan vandaag de dag in de praktijk van ons leven? Als we door diepe dalen gaan, of over bergen gaan, of gewoon in de omstandigheid van het leven. Wat maakt nou dat wij anders in het leven kunnen staan dan onze buurman die God niet kent? Wat is nou het verschil? Wat is nou het verschil tussen die gelovigen en die ongelovigen? Wat maakt ons nou, wat is de toegevoegde waarde van christen zijn? Dat we gerechtvaardigd zijn. Oké, dan hebben we dus het eeuwig leven ontvangen. Fijn, voor de toekomst, je weet je behoud, dat is iets, dat kunnen we met ons verstand wel weten. Maar er zit nog een aspect aan. Twee aspecten horen bij gerechtvaardigd zijn, bij rechtvaardiging. Het eerste aspect is dus die kennis, het weten dat je gerechtvaardigd bent. Dat gaat als het ware over je behoud. Het andere aspect zegt iets over dat er sprake is van een innerlijke verandering. Daar gaan we nu eens even bij stilstaan. Want ik weet niet of het je opgevallen is toen we gingen lezen, dit gedeelte. Maar het gedeelte wat we gelezen hebben staat vol met zegeningen van God voor ons, voor jou en mij in dit leven. allemaal aspecten, allemaal dingen die voor ons zijn weggelegd. We hebben al eerder gehoord en gelezen dat de Heer van alles heeft klaar liggen voor ons. Dat Hij zijn genade voor ons heeft klaar liggen. Daar komen we ook straks nog wel eventjes op terug. Nou, het eerste aspect, dat zegt dus iets over dat behoud. Iets wat je mag weten. Een stuk kennis. Niet zozeer je gevoel, maar weten hoe het zit. Oh ja, God heeft ons gemaakt. Wij hebben voor onszelf gekozen. We hebben ons eigen ik boven God gezet en zijn daardoor in Adam van God losgeraakt. Maar nu weten we dat Jezus gekomen is, want God had een hele offerdienst ingesteld. En we mogen weten dat Jezus het ultieme offer was. Daar was die hele offerdienst voor bedoeld. Zodat we zouden begrijpen in het Oude Testament, dat we zouden begrijpen als Jezus kwam wat hij kwam doen. En dat hij daadwerkelijk, wat we kunnen begrijpen met ons verstand, kunnen bevatten dat hij het offer is dat voor eens en voor altijd is gebracht. Tot behoudenis. Dat is die kennis. Bij ons in onze evangelische kringen en pinksterkringen is dat ook wel iets wat zo geaccepteerd wordt. Dat heb ik ook opgeschreven. Wordt geaccepteerd in ons denken, met ons verstand. Wij nemen dat wel aan. Als ik dan aan mensen vraag in de gemeente, ben je gered? En het is een pinksterbroer of zus. Dan zeggen ze, ja, ik ben een kind van God, ik ben behouden. Maar ook heel veel mensen, in Nederland met name ook, hebben vanuit wat andere kerkrichtingen ook heel vaak te horen gehad dat je maar moet afwachten of God jou wel heeft uitgekozen. En dan kan je nog zo goed zijn en leven, maar het ligt aan God of jij uitgekozen bent. En dan komt er twijfel en dan is die zekerheid weg. Dan hebben ze wel hoop op die behoudenis, maar hebben ze die zekerheid niet. En God geeft juist die zekerheid. Want het is volbracht, heeft de Heer Jezus gezegd. En Johannes 3, vers 16 zegt, al zo lief heeft God de hele wereld, alle mensen gehad, dat hij daarvoor zijn zoon gegeven heeft. Hij is voor ieder mens gestorven. En je mag hem aannemen. Je mag het grijpen. En dat mag je begrijpen met je verstand. En dat kan je accepteren met je verstand. Moet je soms een beetje dom voor zijn. Ja, dat ga ik toch niet zomaar aannemen. Dat is een beetje de mens. Dan ga je weer jezelf een beetje op zijn Adams, jezelf erboven zetten. En dan ga je zeggen, nou, wat zegt de wetenschap? Hoe zit het eigenlijk? En mensen laten dan zelfs het geloof los. En God zegt, ik heb het voor jou gedaan. Geloof mij. Wat betekent ook weer geloven? Geloofsvertrouwen, weet je nog? Vertrouw op mij. Ik heb het gedaan. Het is goed. En ik ga je zegenen. Dat is wat God geeft. En dan het tweede aspect. Dat gaat dus over die innerlijke vernieuwing van je leven. Een verandering die in het leven zal gaan spelen. En dat zien we dan, dat dat komt. Een uitwerking van rechtvaardiging is dan ook het nieuwe leven. En Romeinen 5, vers 1 tot 8 beschrijft dan een tiental zegeningen die ik vanavond met jullie wil bespreken. En eigenlijk heb ik er een beetje voor gekozen om het daartoe te beperken. Om die 10 zegeningen neer te leggen, om daar gewoon even over na te denken met elkaar en die ter harte te nemen. En ik hoop zo van harte dat dit je hart mag raken. En dat je gaat vatten wat het betekent om in een nieuwheid des levens te leven, om een nieuwe mens te zijn. Een gerechtvaardigd mens. Je bent een rechtvaardige, geen zondaar meer in Gods ogen. Wanneer je je keuze hebt gemaakt voor God, je leven in zijn hand hebt gelegd en je mag weten een kind van God te zijn. De eerste zegen vinden we al in vers 1. Ik ga ze allemaal gewoon die versen nog eens één voor één doornemen en dan gaan we het ontdekken. Daar komt-ie. We zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Je hebt vrede met God. En vrede met God, dat bidden we vaak mensen ook toe. En dan bedoelen we ook dat je rust en kalmte mag vinden. Dat je in stormen in het leven, bij ziekte of bij ellende, bij narigheid, dat je tot rust, dat je die rust mag vinden. Maar vrede met God is veel meer. De Bijbel zegt ook dat de ongelovige heeft geen vrede. Als je God niet kent, ken je geen vrede. Vrede betekent dat je tot je doel komt. Dat die relatie die los is geraakt van God, dat die weer hersteld is. Dus dat je tot je doel bent gekomen samen met God op pad. God heeft jou aangenomen. Dat is vrede. Mensen die niet weten of zij, als ze voor God hebben gekozen, eigenlijk wel behouden zijn, leven nog in onvrede. Die missen dat. En Paulus beschrijft hier heel nadrukkelijk dat als je in genade bent aangenomen en in geloof vertrouwd op God, dan heb je vrede met God. Je bent met Hem verbonden. Je bent hersteld. Je bent één met de Vader. Door de Heer Jezus Christus, staat er in vers 1. En door de Heer Jezus Christus kom ik straks even op terug na de 10 zegeningen. Helder, dat is vrede. Vrede is veel meer dan, ach, ik heb een beetje rust ontvangen toen ik wat onrustig was. Vrede is de wetenschap, je bent met God hersteld. God is aan je zij. Als jij op straat loopt, God is erbij. Toen ik achter dat parkje reed en ik werd in elkaar gerammeld, ik moest eventjes, de tijd had ik even nodig om dat weer goed te vatten, maar Hij was erbij. En toen ik klappen kreeg, kreeg God ook klappen. De Heer Jezus was aan mijn zij. Ik leefde namelijk in vrede met God. En dat heeft ertoe geleid dat ik hier weer mag staan en mag getuigen. En dat het niet onzin is wat wij hebben, maar dat onze God waarachtig is en leeft. Vrede met God is veel meer dan een beetje rust en kalmte. Moet je ook veel meer van verwachten. God is er. Altijd. Geen moment is die niet aan je zij. Dat is vrede met God. En heb je onvrede, realiseer je. Je hebt het ontvangen van God. Vrede met God. Dat heeft Paulus hier heel helder neer willen zetten voor de gemeente. De tweede zegen. Lezen we verder. In vers 2. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. Hij, door Hem hebben we die toegang gekregen. Hij, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. Die hoop is een soort van die afwachtende houding. Is het dan toch zoals die mensen? Is het dan toch een stuk onvrede? Nee, hoop is zekerheid. Maar daar komen we straks op terug. Bij een van de laatste zegeningen uit dit gedeelte gaan we de hoop een extra dimensie geven. Zal je zien, is iets geweldig om te beseffen. Je krijgt toegang tot Gods genade. En wat is dan die genade? Dat is dus naast de wetenschap dat je behouden bent, dat was dat eerste aspect, hebben we dat tweede aspect, die innerlijke verandering, wat je mag ervaren, voelen, ook diep van binnen. Dat gaat verder dan je verstand, dat gaat je ziel in, je gevoel, je ervaren. God is er, dat hebben we net gezien, die vrede met God, maar ook toegang tot Gods genade. Zijn zegeningen over jouw leven. Naast mercy, je behoud, is er ook grace. Gave, Gods goedgunstigheid over jouw leven. God is jou goedgunstig gezind. Dat is iets geweldigs om mee te nemen. Gods heiligdom is open. Je bent mede-erfgenaam. Dat lezen we ook. Dat staat ook in Romeinen 8, vers 17. Kan je dat terugvinden. Je bent Gods erfgenaam. En wat is nou een erfgenaam? Wat is dat? Dat je moet afwachten of nee, als je erft, dan krijg je. De verloren zoon deed een beroep op de erfenis. Hij kreeg. Gods poort is open. Zijn heerlijkheid is open. Zijn heiligdom is open. En daar ligt van alles voor jou klaar. Zijn genadegave. Zijn genade. En dat is jou ook genoeg. Dat is alles wat een mens nodig heeft. Vrede met God. En zijn genade. Zijn zegen. Vervolg van vers 2, die ons fundament is en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. Dat is de derde zegen. Je mag staan op het nieuwe fundament Jezus Christus. In de MBG-vertaling staat dat er ook letterlijk. Heeft iemand MBG bij zich? Toevallig? Ik heb hem ook niet meegenomen. Allemaal nieuwe Bijbelvertaling of Staten. Staat er in de Statenvertaling ook iets van dat we mogen staan op? Vers 2. Staan op het fundament, de Heer Jezus Christus. Staan op het fundament, wat betekent dat? Wat is een fundament? Een fundament is de basis die is gelegd. Iets waardoor, als je een fundament voor een huis of voor een gebouw neerzet, heipalen, en, dan is het de bedoeling dat het niet meer wankelt. Dat is een fundament. Hoe vaak voelen wij ons wankelend? In ons geloof. En in God heeft ons gezegend met het gegeven dat we mogen staan, vaststaan, verankerd mogen zijn in Christus. We mogen zekerheid hebben. Je mag staan op het nieuwe fundament in Christus. Niet wankelen in ongeloof, in twijfel, in afwachtendheid. Maar staan in de vrede van God. Hij is er. En hij geeft je zijn genade. En je mag stevig, vast, verankerd staan in jezelf. In het losse zand wat om je heen. In jouw omstandigheid, nee. Op het fundament, de Heer Jezus Christus. Is Jezus Christus ook jouw fundament? En is hij ook voor jou als een fundament? We weten dat hij het fundament is. Maar mag hij ook in jouw leven het fundament zijn? Zo belangrijk in deze maatschappij, waarin we alle kanten opgewaaid worden door alles wat in de wereld, in de maatschappij op ons afkomt. We worden heen en weer geslingerd. We worden verleid. We worden misleid. En zelfs vanuit de kerken kan je op een, als het ware, naast het rechte spoor gezet worden. In de gedachte met New Age. Dat alles maar kan. Of in al die religies samenvoegen. En de Heer Jezus verdwijnt naar de achtergrond. Maar dat kan niet. Paulus schrijft ook, je mag staan op het nieuwe fundament. Dat is Jezus Christus. Niet daarbuitenom. Geen ander fundament dan Jezus Christus, schrijft Paulus ook nog ergens anders. Zo belangrijk. Grijp het. Neem het mee. Voel het. Ervaar het. Doe er wat mee. Accepteer het als de waarheid. Dit is de waarheid. Een volgende, vierde zegen lezen we ook in vers 2b. Dat je mag gelukkig mag prijzen in zijn luister. Je verblijdt je in Gods heerlijkheid. Dat is een gevolg daarvan. Is een zegen. Dat je blij mag zijn in het leven. Een blijmoedig mens mag zijn. Kunnen we dat? In alle omstandigheden blij zijn. Blij zijn is wel iets anders dan plezier hebben. Vermaakt worden. Lachen. Dat is iets anders dan blij zijn. Verblijd zijn is een vreugde-emotie die je mag beleven. Dat is een positief gevoelsleven. Positiviteit in jezelf die je mag ervaren, wat je kracht geeft. Kracht die uit God kan komen, omdat je vrede met hem hebt gesloten, hij je van alles geeft, je hem op Christus mag staan en de vrede van God en de blijdschap mag ervaren in je leven. Ja, maar is dan een van de eerste dingen die misschien in je gedachten komt. Ja, maar als. Vers 3a, lezen we ook nog even. En dat niet alleen. Gelukkig prijzen in zijn heerlijkheid. Nee, dat niet alleen. We prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. We mogen onszelf verblijden in de ellende of verdrukking, zegt de andere vertaling. En verdrukking is iets dat in de tijd van de eerste christengemeente, waar Paulus ook aan schrijft, de gewoonste zaak van de wereld was. Ze werden vervolgd. Als christen ben je achterna gezeten, ben je opgejaagd. Was het allemaal niet zo prettig om er zomaar voor uit te komen. Maar ook wij in onze tijd, die in de vrijheid leven, hebben ook ellende en verdrukking. In ons leven. Er gebeuren dingen die we niet begrijpen. Er zijn zaken die we niet bij God kunnen brengen, maar we mogen wel, die we bij God mogen brengen, altijd alles bij God brengen, maar die wij met ons hart niet begrijpen, dat die we juist over moeten geven aan God. Dingen, momenten in ons leven waarin we ellende ervaren. En zelfs dan, door die ellende heen, mag je gelukkig zijn. Dan wil ik even kort getuigen van mijn huis waar ik uitkom. Ik ben opgevoed in een, voor mij, een gelovig gezin. Mijn ouders zijn tot geloof gekomen, mijn moeder eigenlijk altijd al wel, maar mijn vader is tot geloof gekomen toen ik heel klein was. Echt een heel klein, een peutertje. En ik weet niet beter of we gingen naar de kerk enzovoorts. Maar mijn vader leefde een ander leven dan dat je van een doorsnee christen zou verwachten. En die beste man, die heeft zijn hart aan God gegeven en die is op weg gegaan en die heeft een hele kentering in zijn leven gehad. En op het laatst werd hij ernstig ziek. Hij was 63 jaar. En hij lag, als het ware door ziekte geveld, op bed, was hij afscheid aan het nemen van iedereen. En het enige wat over zijn lippen kwam, was: jongens, hoe het is, is het. Maar ik ben zo gelukkig. Daar word ik emotioneel van. Maar dat is echt waar. Mijn zus zit hier, die kan het beamen. Dat is het enige wat hij kon zeggen. We kenden hem allemaal, hè, was een beetje, maar, of heel veel van ons. Maar dat is wat hij zei. Maar ik ben zo gelukkig. Zondags zit mijn moeder hier. Mijn moeder zit hier in de zaal. En mijn moeder vergaat werkelijk van de pijn. Je ziet het er niet aan af, maar ze vergaat van de pijn. De knieën zijn op, de rug is op, de nek is op, de schouders zijn kapot, alles. Maar als je mijn moeder spreekt of je hoort haar bidden, dan komt er vanuit een oprecht gemeend hart, zegt zij, dwars door haar ellende heen, maar ik prijs mij gelukkig. En nou ben ik hun zoon. En heb ik een heel groot voorbeeld. En voor jullie is het altijd nog maar de vraag, hoe zijn die mensen nou? Hè? Je kent ze, maar ik heb er zo dichtbij. Voor mij is als ouders, als kind, is zo echt, is zo bijzonder, dat ik daarvan wil getuigen vandaag. En jullie wil aangeven, het is waar wat hier staat. Zelfs in de ellende kan je je gelukkig prijzen. De meest gelukkige. Ik weet niet of je wel eens het boeken gelezen hebt over de vervolging in China, de ondergrondse kerken. Van voorgangers daar die daar lijden en die als ze dan weer in een gemeentetje komen, ze zijn ze vrijgelaten. En de eerste de beste gelegenheid grijpen ze aan om weer te midden van Gods kinderen te zijn. En dan leven ze in gelukzaligheid. In armoede, onder verdrukking, maar met het geluk. Welk geluk? Zijn hun omstandigheden zo fantastisch? Hebben ze zoveel geld te besteden? Rijden ze in dikke auto's? Gaat het heel goed op school met de kinderen? Of, nee, dat is niet het geluk. Ze hebben de Heer in hun hart. Ze zijn met God verzoend. Er is vrede met God. Dat is de zegen. Ze staan op het fundament. Al komen de stormen over me heen. Stormen mogen woeden. Maar ik sta stevig. Mijn anker ligt vast. Daar waar die wezen moet, in Gods troon. Een zegening. Ervaar je dat als zegen? Of ervaar je het als vloek als er een flinke storm opkomt in je leven? Of is dit wetenschap? Hij is bij me en ik mag er doorheen. En ik hoef het niet zelf te doen. Ik kan het ook niet. Hebben we 4 hoofdstukken over gehad. Dat wij als mensen gewoon niks kunnen. Dat wij het niet zijn. Maar afhankelijk zijn van God. En dat we het geloof en het vertrouwen op hem mogen stellen. Dat hij er dan is. Geweldig. Dat is een zegen. Het 6e zegen is dat je mag volharden. Volharden. In vers 3b staat dat, ja. En vers 4 gaat ook weer verder. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Even doorgelezen. De uitwerking van verblijden in ellende levert geen verslapping van het geloof op, wat we als mens veel eerder zouden verwachten, dat verdrukking, ellende in je leven, het geloof juist. Hè, want we begrijpen wel dat het geloof nu even moeilijk is. Toen, hè, hoe vaak ik dat niet heb gehoord. Toen ik een klap had gehad. Hè, toen ik beroofd was. Dat mensen, ja, die snappen het wel. Dat je nou even met het geloven. Waar het om gaat is dat je mag weten dat zelfs in die omstandigheid je de vreugde van God mag kennen. En als je die kent, dan ga je nog meer ervaren hoe bijzonder God is en wat hij voor je doet en wat hij voor je betekent. En dan ga je daarin staan en dan ga je volharden. Dan nemen ze het niet zomaar meer van je af, wat eerder misschien wel het geval was. Maar juist door die beproevingen heen, weten dat God je vreugde geeft en rust en vrede, echte vrede, mag je ervaren dat God je kracht. Is die helemaal doorgegaan of terug? Dat je mag dus volharden. En die volharding werkt dan uit dat het juist je geloof sterker wordt. Het versterkt je geloof. In de MBG-vertaling wordt ook voor volharding het woord beproefdheid gebruikt. Het is een test. Het is een proef. Even teruggrijpend naar Abraham. Weet je wel, het is de echte betrouwbare geloof dat hoop brengt in een moeilijke situatie. Eerst probeerde Abraham zelf nog zijn hoop in te vullen, weet je nog? Toen dat kindje maar uitbleef, hij had wel hoop, want God had het wel beloofd. Nou, dacht hij met Sarah, nou dan moeten we maar een plannetje verzinnen. Gaan we met een slavin naar bed, misschien dat die een kind krijgt. En jawel hoor, nou zie je, dat is het. Een wankelbare hoop was dat. Maar dat is niet wat die beproefdheid doorstaat. Kijk, toen die eenmaal wel Isaac kreeg, toen werd zijn hoop versterkt. Toen God van hem vroeg, wil je mij je zoon teruggeven? Wil je hem offeren? Je kan je voorstellen dat zijn hele wereld instortte. En dan gaat hij nog op pad ook, die man. Snap jij het? En dan gaat hij op pad en dan gaat hij zelfs nog, zoals het zo mooi allemaal beschreven, staat hij met een mes klaar. En Isaac ligt daar als een gewillig offer. Nou weer, vader, als God dat dan echt wil, dan moet dat maar. Kan je je voorstellen? Zou die gevochten hebben? Maar hoe je het ook went of keert, een hele oude man daar met een jonge sterke vent. En die gaat daar op dat altaar liggen. En dan, nou, dan moet het. En met, ik kan me zo voorstellen, met tranen in zijn ogen. Heft hij zijn arm. En dan spreekt God. Dwars door die beproefdheid heen. Door zo'n test. Door zo'n beproeving. Door zo'n situatie heen. Zegt God, ho, ho, ho. Niet jij, maar ik ga in het offer voorzien. Haal hem er vanaf. En er is daar een ram. En vanaf dat moment weet Abraham voor eens en voor altijd dat zijn hoop gesterkt is. Veel sterker dan in vers 2. Hier is een hoop die uitgewerkt wordt door die beproefdheid heen, die betrouwbaarheid heen. Dat je een hoop hebt die eeuwig is, die waar is, die zeker is. God gaat uit mij een enorm groot volk voortbrengen. De sterren aan de hemel, nee, zoveel als zand in de woestijn. Zoveel kinderen. Alle mensen. Gezegend in Abraham. God laat niet los wat zijn hand begonnen is. God is sterk. Die God, daar ben jij, heb jij er mee. Dat is jouw God. Dat is jouw zegen. Door ellende, door beproefdheid heen, sterkt hij jouw geloof. Met opzet, om het je even moeilijk te maken. Nee, hij maakt gebruik ervan. Hij sterkt jou. En je zal er sterker doorheen komen. Vers 4a zegt dan ook dat je betrouwbaar wordt. Door volharding. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Daar heb je die, dat vervolg. Door volharding zal blijken dat je de toets doorstaat. Net als bij Abraham. Dat is echte betrouwbare geloof dat hoop brengt. Dat heb ik net gelezen volgens mij. Hè? En dan, dus heb ik eigenlijk een beetje door elkaar gehusteld. Dat is ook dat je betrouwbaar wordt. Zo schrijft dat, zo staat dat. Hè? Door die beproefdheid heen word je zelf ook betrouwbaar. Wacht maar, heb ik mensen wel eens horen zeggen. Wacht maar tot je er zelf een keer voor staat. Nou, dan klets je wel anders. Kom ik even terug bij de familie. Voor mijn moeder en mijn vader. Als enige een beetje in de hele familie. Met heel veel kinderen die heel actief zeg maar, naar de kerk gaan. Zijn er enkele nog wel meer. Maar die zo echt in het geloof kwamen. En daar vanuit wilden gaan leven. En ervan getuigden. En toen zei ze, ja, wacht jij nou met je geloof. Wacht jij nou maar tot jezelf een keer. En nu zegt iedereen, ja, het was toch wel echt. En dat is het. Je wordt betrouwbaar. Vaak moeten wij ons ook voor de mensen om ons heen maar bewijzen. En door de beproefdheid heen is het betrouwbaar. Als ik nu zeg dat ik nog altijd in Jezus geloof en nog verder ga, enzovoort, ook naar mijn collega's toe, en dat ik vergevingsgezind ben, bijvoorbeeld, naar een, dan kunnen ze, zeggen ze niet meer. Dus voor mij is dat een ik ben daarmee beproefd. En daarmee blijkt het dan dat je betrouwbaar bent als je inderdaad vergevingsgezind blijkt te zijn. Dan zegt ze, ja, daar kunnen we niet onderuit. Het schijnt zo inderdaad te zijn. Snap je? Dat is wat het uitwerkt. Je wordt ook betrouwbaar. En dan zal je hoop uitgewerkt worden tot zekerheid. En dat is, vinden we in vers 4b en vers 5. Die lees ik ook nog even. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dan komen we gelijk bij de volgende zegening. Dus je hoop, eerst nog een beetje zo, nu een zekerheid. Je wordt vervuld met Gods liefde. Er staat ook dat het is uitgegoten. Uitgegoten. Dat betekent uitgegoten. Ze deden dus in de Bijbel, lezen bij de offerdiensten, heb je wel gehoord, het woord besprengen. Dat is met een beetje. Dat is druppelsgewijs. Of met een kwast besprengen. Maar ze deden ook uitgieten. En dat was overmatig. Veel. Gieten, hoppa. Bakken tegelijk. Dat is uitgieten. Dat is wat er is gebeurd. Je wordt vervuld met Gods liefde door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest die in je hart wordt uitgestort. Heb je wel eens gerealiseerd wat dat betekent voor een gelovige? Als je de liefde van God, Gods liefde voor de mensen, ja, kan je een klein beetje voorstellen hoeveel God van mensen houdt en van hufters en maloten. Mensen die rare dingen doen en slecht zijn, dat God van die mensen houdt en met bakken giet hij die liefde in jouw hart uit. Word je mee vervuld. Door de Heilige Geest. Door God zelf. Die inwoning wil in jouw hart. In jouw leven. Vrede met God. Betekent ook met hem verzoend zijn. Betekent ook zijn identiteit krijgen. God in jou aan het werk. God zelf. Hoe stond het er? Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Geen toekomst. Niet als we eenmaal bij hem zijn, of op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Voor jou en voor mij nu. Een zegen voor vandaag. Je mag mensen lief hebben. We hebben het er al eerder over gehad, hè? Herinner ik me nou. In de eerdere les hier ook. Liefde van God in je hart. Om ook anderen lief te hebben. Gods liefde die ons drijft. Uitgegoten in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. Door het geloof zegent God je met zijn liefde. Om anderen lief te hebben. Zoals hij ook lief heeft. Heel bijzonder. Maar dat kan ik niet hoor. Dat kan ik echt niet. Dat is mijn beperking. Ik ben ook maar een mens. Niks ervan. Je bent een nieuwe schepping. Klaar. Einde oefening met die oude mens. Het oude is voorbij, zegt Paulus ook nog. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Niks die beperking. Je hebt de liefde van God is met bakken uitgestort in jouw hart. Maar wil je het ook? Wil je het ook? Wil je ook dat God op die manier vrede geeft? Dat je daarop, wil je op Christus stevig staan? Wil je jezelf afleggen? En hem op de troon? Hij als jouw leidsman, als jouw gids, als jouw loods. Jij aan het stuur. Maar wel naar waar God zegt dat je heen moet sturen. Stuurboord of bakboord. Willen we het ook? Einde, oude mens. Heden overleden. Nieuwe is gekomen. Geweldig. En dan de laatste zegening, de tiende zegen. Je bent door God geliefd. Het is moeilijk voor mensen om jezelf voor iemand te geven. Om jouw leven te geven voor een ander. Zelfs niet voor een rechtvaardige. Dit is, zegt Paulus, dat is maar zeer zeldzaam. En dat werd in die tijd nog wel gedaan, hè? Dat mensen hun leven gaven, hè? In de arena's, in de dingen, gewoon voor een ander. Voor hun kind bijvoorbeeld. En zelfs voor een rechtvaardige doen mensen voor zichzelf kiezen. En afdruipen. Ik geef mijn leven niet. Misschien een enkeling, zegt Paulus, voor iemand die goed is. Die het zeg maar voor jou verdiend heeft. Menselijk gezien, in jouw ogen. Ach, hij heeft het verdiend. Ik heb al een leven achter de rug, mijn kind. Die heeft het allemaal nog voor hem. Ik geef mijn leven wel voor hem. Een liefde die wij niet kunnen begrijpen. Die liefde van God is naar jou en naar mij uitgegaan. Je bent door God geliefd. Zo intens geliefd, dat zelfs toen je nog zondaar was, niet eens gerechtvaardigd, dat ben je nu, maar toen je nog zondaar was, nog slecht was, nog ver bij God vandaan stond, toen was hij bereid uit liefde voor jou zijn zoon te geven, om zelf te sterven voor jou aan dat kruis. In een marteldood. Zoveel liefde. Twijfel er niet aan of je door God geliefd bent. Twijfel niet of God je nog wel mag. Ook al ben je slecht. God heeft juist van jou gehouden toen je zo slecht was. In alle omstandigheden. Voor de grootste suffert. Waar wij zoveel moeite mee hebben. Waarbij ik niet wil zeggen dat mensen hun straf niet verdienen. Maar wel de liefde van God. Ieder mens. God haat de zonde. Maar heeft de zondaar intens lief. Ook jij bent geliefd door God. 10 zegeningen van God. Nou even terug naar vers 1. En hoe was dat ook alweer allemaal? We zijn dus rechtvaardig aangenomen op grond van ons geloof. En leven in vrede met God. We leven dus samen met God. Hersteld, verbonden, verzoend met hem. Door onze Heer Jezus Christus. Is dit alles door de Heer Jezus Christus. Wat hij heeft gedaan. Even nadenken wat daar staat. Waarom schrijft Paulus de Heer Jezus Christus? Heel vaak kom je in de Bijbel, of geregeld kom je in de Bijbel tegen dat dingen worden omgedraaid. Heer wordt weggelaten, of alleen de Heer wordt genoemd. Of door Jezus, of door Jezus Christus, of alleen Christus. Maar hier staat hij helemaal ten volle. Dit alles, zegeningen, door het volbrachte werk, door de Heer Jezus Christus. Kijken we even naar het woordje Heer. Dat betekent, dat is een gezagsverhouding. Slaaf en Heer. Je Heer, degene die het voor het zeggen mag hebben. Heer, u spreekt, we bidden ook vaak. Heer, Heer. Vele zinnen in een gebed beginnen met Heer en eindigen met Heer. We noemen vaak Heer. Maar realiseren wij ons dat daar een gezagsverhouding speelt. Als je namelijk ontzag hebt voor de Heer Jezus Christus. En hem als Heer ziet. Als iemand met zeggenschap. Die het in jouw leven voor het zeggen mag hebben. Dan is het mooie dat dat uitwerkt. Dat jij nieuw gezag krijgt. Want in jouw zwakheid mag je dan in Christus in zijn gezag optreden. In zijn naam dingen doen. Dat is wat het oplevert voor een christen in deze tijd. Als je wil overleven in deze stad, dan heb je nodig dat je ontzag hebt voor de Heer Jezus. Hij heeft zeggenschap. En als je gezag hebt, ontzag hebt voor hem, dan krijg je gezag. Zijn autoriteit. Als we buigen voor de Heer, ontvangen we een nieuwe opdracht. Om met en in het gezag van de Heer de wereld in te gaan. Dat heb ik het omschreven ook. In zijn naam handelen, in zijn ontzag. Kom je bij het woord Jezus. Jezus betekent redder, verlosser. Yeshua, Joshua, Jezus, redder. Aan de ene kant is hij je gered van de zonde. Hij heeft je vergeven, vergeving geschonken. En vaak blijft het daarbij in mensenlevens. Vaak is het weer dat stukje kennis. Ik ben gered, God heeft mij vergeven, halleluja. Maar er is meer. Hij heeft je ook gered van de heerschappij en de macht van de zonde. De zonde hoeft niet langer in je leven te heersen. In Christus hebben we een nieuw leven ontvangen. Het is een gevolg van je rechtvaardiging. En mag je boven de zonde gaan staan. En mag je het de kop in drukken. En elke keer als je struikelt, moet je er niet bij gaan liggen en zeggen, zie het, ik kan het niet. Ach, zo ben ik nou eenmaal. Niks ervan. Heden overleden. Oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. In Christus ben ik meer dan overwinnaar. Halleluja. Zo is het. Nieuw leven en een nieuw doel. Niet meer de zwakke ik, maar de sterke Christus ik in mij. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij, zegt Paulus. Dat is het. Ook de macht. Erken het in je leven. Ga erin staan. Op dat fundament. Onwankelbaar. Einde oefening, zonde. Kappen met die gein. Ik ben een nieuw mens. En dat is misschien moeilijk. Krijg ik wat ellende. Of het is, maar ik mag in vreugde leven. Want ik ben met Christus verbonden. Ik heb vrede met God. Dat is het. Christus, de gezalfde. En dat is alles wat er ook zo sterk wat Paulus aanhaalt. Het is niet een eigen getop. Alsof jij dat allemaal moet doen. Christus betekent gezalfde. En de Heer Jezus Christus werd gezalfd met Heilige Geest. En hij kreeg bovennatuurlijke bekwaamheden. Die had hij, omdat hij goddelijk was. En door de Heilige Geest, die met bakken, met liefde is uitgestort in ons hart, die liefde, met de Heilige Geest, mogen wij ook nieuwe bekwaamheden ontvangen. Pinksteren in ons leven. Dat is ook, die uitstorting van die liefde, heeft alles met overvloedigheid, met pinksteren te maken. De Heilige Geest in jou en mijn leven, die ons boven bidden en boven beseffen, boven natuurlijk bekwaamheden geeft. Moeten we dan toveren en goochelen? Nee, gewoon in onze menselijke bekwaamheden zullen we er bovenuit stijgen, boven natuurlijk. Zullen we wijsheid ontvangen waar niemand het verwacht. Zullen we kracht ontvangen om mensen te ondersteunen waar we zelf denken, ik zou niet weten hoe ik het moet doen. Zullen we woorden van kennis krijgen waardoor we dingen bekend worden waarvan je niet wist wat het was. En dan spreek je iemand ergens op aan en dan prikt hij ergens doorheen. God, door jou heen. Mag je iemand met je handen zegenen door de handen op te leggen of door hem bij te staan. Door hem te steunen, door boodschappen voor hem te doen of een keer te strijken. Bovennatuurlijke bekwaamheden. Misschien wel dat je dingen leuk gaat vinden, maar die niemand leuk vindt. Maar waarmee je tot zegen mag zijn voor anderen. Dat is ongelooflijk. Zijn ook, ik noem nog maar even het strijken, een heel praktisch voorbeeldje in ons leven. Dat zijn dingen. Ook in die kleine dingen is God groot. Dat kan je je haast niet voorstellen, maar zo is het wel. In al die dingen mag je met God tot zegen zijn voor anderen. Zo belangrijk. Het helpt ons overleven in de stad. We gaan afsluiten. Het is boven natuurlijk om het leuk te vinden. Ja. Door de ellende heen, zo'n stapel, zeg maar. Leuk hoor, ik heb een nieuwe machine. Een stoommachine strijken, heerlijk vind ik het. Er zijn echt mensen die dat, ja, ze bestaan echt. Even samenvatten, terugkerend. Wat volgt nou op rechtvaardiging door de gift van de Heilige Geest? De gave, anders denken we dat het de gaven van de Heilige Geest, weet je wel, die genadegaven, charismata en zo. Maar het is de Heilige Geest zelf die gegeven is. De gift, de gave, enkelvoud van de Heilige Geest. Door die gave volgt een rechtvaardig leven door en voor God. En voordat je nou weer misschien zelf kruipt in de gedachte, was het maar zo. Ik wou dat ik dat kon zeggen, zeg. Ik wou dat het, hoop ik dat je vanavond hebt gezien dat het de waarheid is. Dat het iets is wat je in je hart mag sluiten. Wat God je gewoon geeft. 10 zegeningen in zo'n stukje Bijbelgeschrift. Die jou persoonlijk mogen raken, die je mee mag nemen en die iets gaan uitwerken. Namelijk de realiteit. Niet alleen weten dat je gered bent, maar dat je een nieuwe mens bent. En dat je als nieuwe mens nu al in dit leven mag leven. Hoe noemen we dat ook alweer? Als het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen? Wedergeboorte. Je bent opnieuw geboren. Je bent niet doorgegaan of geëvolueerd of zeg maar, dat alsof je in een hogere vorm, net als met de Pokémon allemaal, in een hogere vorm dan heeft je doorgegaan. Dat ben je niet. Het oude is voorbij. Klaar. Het is weg. Die oude mens is gewoon echt klaar. Klaar. En je bent een nieuwe schepping. Met Christus. In vrede met God. En ik kan nog een keer dat lijstje gaan herhalen. Alle 10 die dingen, aspecten in je leven. Laat het waarheid worden. Besef het. Aanvaard het. Heel dicht. Diep van binnen. Aanvaard het. Ga eruit leven. Accepteer het. Dat het zo is. Je hebt vrede met God. Geen onvrede meer. Ja, jij. Jij die van jezelf misschien denkt. Wie ben ik dan? Maar ik maak nog zoveel. Maar juist toen heeft hij al voor jou gekozen. Want hij heeft je zo lief. Zo intens lief. En dan mag jij ook weer lief hebben. Maar ik vind het zo moeilijk om anderen lief te hebben. God heeft de liefde uitgestort. Leef eruit. Vergeef. Hoor het niet aan als dingen die zouden moeten. En misschien is door de tijd. Leef eruit. Aanvaard de vreugde, de blijdschap van God in je leven. In de hoop. Die er is een zekerheid voor je geworden. Hebreeën 11 vers 1. Zo belangrijk. Pak het. Natuurlijk reageer ik. Hier sta ik hier. We hebben ervoor gebeden. Ik sta ook voor mezelf te praten. Als we samen op pad gaan, jongens en meiden. Met die wetenschap. Vanuit die nieuwe mens. Dan wordt Christus in ons zichtbaar. En gaat God grote dingen doen. Ook in ons leven. Ik heb voor thuis. Even heel kort een inleidingje uit de doop. Uit het dooponderwijs van ons neergezet. De 4 poorten. Die, zoals David Paulsen in zijn boek De Normale Christelijke Geboorte beschrijft. Heel belangrijk. 4 poorten, lees dat eens door. En als je er vragen over hebt, schuif anders nog eens een keertje aan bij dooponderricht. Niet, misschien ben je al gedoopt en niet om gedoopt te worden. Gewoon eens weer eens even een keer horen. Dat kan ook, als we weer de volgende keer dooponderricht hebben met elkaar. Dat je daar gewoon weer eens even dat. Wat is ook alweer die wedergeboorte? Dat komt daar zo mooi aan bod. Zo belangrijk. En dan de vraag voor nu om nog even met elkaar over door te praten. Tot 9:30. Ook maar de vraag, hoe ervaar jij of u nou het nieuwe gezag? Dat zijn die dingen, hè, van de Heer, is het nieuwe gezag. En het nieuwe leven en het doel, dat is Jezus, de Redder. Jij bent gered, vrij van de macht en de invloed van de zonde. Niet van de invloed, maar wel van de macht en de, hoe staat dat er ook alweer? Elemis. Heerschappij van de zonde. Alsof hij, dus of de zonde het voor het zeggen zou hebben. En hoe ervaar je die bekwaamheden, die nieuwe bekwaamheden, door de Heilige Geest, door het gezalfd zijn, de zalving van God, die je mag ontvangen op je leven, door de Heilige Geest, door die vervulling met Gods Geest. Hoe ervaar je dat nou in het dagelijks leven? Hoe sta jij nou in dat nieuwe leven? Laten we daar met elkaar in de groepjes even over doorpraten. Misschien is het goed als we God danken voor deze avond. En misschien ook wel goed als ik jullie gewoon al een zegen meegeven, een zegen over jullie uitspreek. En dan kunnen we in de groepjes om 9:30 ook gewoon afsluiten met gebed, waarna we de zaal kunnen opruimen en dan ook weer bij tijd ook weer richting huis mogen vertrekken. En dan deze boodschap van vanavond heel diep in ons hart geworteld meenemen en God door zijn geest het laten uitwerken. Lieve God, dank u wel dat u bent wie u bent. Dat we dat vaak kunnen zeggen. En vaak ook kunnen bidden. Heer, ik begin heel vaak mijn gebed daarmee. Dat u bent wie u bent. En dat daar niet aan te tornen valt. Dat u niet vandaag anders bent dan morgen. Maar dat u de God uit de Bijbel bent, zoals we die hebben leren kennen vanuit uw woord. Zoals u zich openbaart door uw geest in ons leven, in onze gemeente, in de maatschappij, in de schepping. En dat u altijd onveranderlijk bent. Altijd. En dat u als God van ons houdt. En met ons te maken wil hebben. En u zelf voor ons gegeven heeft. Heer, dank u wel voor die geweldige liefde. En lieve broers en zussen, weet dan ook dat die liefde van God met ons meegaat. En de genade van de Heer Jezus Christus over ons is uitgestort. Ook zijn genade in grace, zijn zegeningen, zoals we die vanavond behandeld hebben. Weet dan dat de Heilige Geest in jouw leven, in je hart leeft, om je te laten zijn wie Hij wil dat je bent. Een nieuwe schepping, waarbij niet jijzelf, maar Christus leeft in jou. Ga in zijn vrede. Ga in zijn kracht. En in zijn vreugde en zijn blijdschap. In Jezus' naam. Amen. Over 2 weken is sowieso hier weer Bijbelstudie. En dan gaan we verder met de volgende verse in hoofdstuk 5. Ja, 2 Romeinenavonden nog te gaan. En dan willen we na de zomer er wel weer een vervolg aan geven. Omdat we ook merken dat het ook aanslaat. En dat er ook wel behoefte aan is. En dat het goed is, als jullie dat tenminste ook vinden, om er nog mee verder te gaan. En dat we toch niet willen blijven hangen na Romeinen 6. Maar ook een stukje verder willen. Tot en met hoofdstuk 12, heeft het 15. We gaan in groepjes nog even apart en over 10 minuten gaan we met elkaar God ook zoeken, gewoon in groepjes en mag je ook elkaar zegenen. Bedankt voor jullie aandacht.